Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 74, vers 19 en vers 21. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duister moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. En reis op, o God, reis op. Toon uw gezag en wat er verder volgt. In het 19e en het 21e vers van Psalm 74. Schriftlezing is deze middag uit het boek Openbaring van Johannes, daarvan het 8e hoofdstuk. Lezen we eerst de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaringen 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hebben, is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd tot Alsem. En veel mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel van de zon werd geslagen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, opdat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, 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 degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin, der drie engelen, die nog bazuinen zullen.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 34, het zesde vers. Het is het versje van de kinderen van groep 4. Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat ze hier in vrezen zij. Hebt gij in het leven lust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons heil ontrust. Psalm 34, vers 6. Gemeente, ik wil vanmiddag met Gods hulp voor u een preek lezen van wijlen dominee A. Moerkerken. En de tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 1 en daarvan het eerste vers. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Dan willen we nu verder zingen van Psalm 76, het vierde en het vijfde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? En ook het vijfde vers, als God der hoge vierschaar treeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. We noemden nu Psalm 76, vers 4 en vers 5. Thank you. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Een stilzwijgen in de hemel, dat schrijven wij onder deze woorden. En we letten op ten eerste de bedoeling van dat stilzwijgen, ten tweede de handeling tijdens dat stilzwijgen en ten derde de beroering na dat stilzwijgen. Dus een stilzwijgen in de hemel, ten eerste de bedoeling van dat stilzwijgen, ten tweede de handeling tijdens dat stilzwijgen en ten derde de beroering na dat stilzwijgen. En zo begint ons hoofdstuk, toen het. Nee, dat is geen drukfout. Er staat twee keer het achter elkaar. Zoals u ziet, de eerste keer met een hoofdletter. Het met een hoofdletter, dat kan toch niet? Het, dat is iets, dat is onzijdig. Hij met een hoofdletter kan wel, dat is God. Het met een hoofdletter, ja, zo hoort het in uw Bijbel te staan. En toen het zevende zegel geopend had. Wat is dat het? Wie is dat het? Dat is het lam. In de voorgaande hoofdstukken heeft Johannes gezien dat er één op de troon zat in de hemel, die machtige witte troon. Er zat er één op en Johannes kan hem niet goed beschrijven. Hoe zou hij het ook kunnen? Maar hij probeert het goddelijke wezen op de troon, God de Vader, te beschrijven. Dan doet hij het door het te herinneren aan edelgesteente. En later ziet Johannes dat dat heilige wezen op de troon iets in zijn hand heeft. Allemaal zinnenbeeldig en figuurlijk, want God heeft geen hand in lichamelijke zin. Maar hij heeft een boek in zijn hand. Dan moet u niet denken aan een boek zoals onze boeken zijn, met een kaft ingebonden, maar aan een rol. Die rol die God in zijn hand heeft, is verzegeld met lakzegels dichtgemaakt. Van binnen en van buiten beschreven, dus daar staat heel veel in. Wat staat daarin? Ja, zult u zeggen, als dat verzegeld is, dan weten wij dat niet. Ja, toch, dat boek is het boek van Gods raadsbesluiten. In dat boek staat wat er gebeuren zal in de kerk en in de wereld in de wenteling van de eeuwen. Maar als dat boek dicht blijft, dan zal die wenteling van de eeuwen zich niet voltrekken. Dan zal het ook nooit zijn doel en zijn einde bereiken. Wie durft die heilige rol uit de handen van God te nemen en die zegels eraf te breken? Wie zou dat durven? Niemand toch? En als Johannes dat tot zich laat doordringen, dan barst hij in tranen uit. Als er niemand in de hemel en niemand op de aarde is om dat boek van Gods raad te openen, dan zullen de dingen altijd blijven zoals ze zijn. Een vreselijke gedachte. Dan zal er nooit verlossing komen, nooit een voleinding der eeuwen zijn. Maar er zegt iemand uit de hemelse hemelingen, wee maar niet, Johannes. De leeuw die uit de stam van Juda is, die is waardig om het boek te openen en zijn zegels af te breken. Wie is die leeuw uit de stam van Juda? Dat is Christus. Hij heeft er al die tijd al gestaan, maar Johannes heeft hem niet gezien. De ogen moeten voor Christus geopend worden. Dat zeggen we altijd, maar dat is ook waar. Al die tijd had die leeuw uit de stam van Juda daar voor de troon gestaan, maar Johannes had hem niet gezien. We kunnen ons leven lang onder de prediking zitten en de naam van Jezus horen, maar het is nodig dat Gods geest licht op hem laat vallen, dat hij ons geopenbaard wordt. Totdat het Gode behaagde, zegt de apostel Paulus, zijn zoon in mij te openbaren, wel nu. Dan ziet Johannes de leeuw uit Juda's stam. Hij ziet geen leeuw, hij ziet een lam. Staande als geslacht, dat kan eigenlijk niet. Als een lam geslacht is, ligt het op de grond en dan is het dood. Maar hij staat als geslacht. Dat wil zeggen, de verschrikkelijke wond die het lam opgelopen heeft toen het geslacht werd, is nog altijd zichtbaar. Maar hij staat, hij leeft. Hij is niet hier, zei de engel tegen de vrouwen. Hij is opgestaan en hij leeft. Maar hij staat als geslacht. De littekenen zijn nog zichtbaar. En dat lam mag nu naar voren komen. En hij mag dat boek nemen. En hij is de enige die het durft. Hij is in de schoot des vaders. Zou hij het niet mogen? Hij is de enige die het mag. En dan neemt dat lam dat wondere boek uit de handen Gods. En dan gaat hij die zegelen één voor één, niet allemaal tegelijk, afbreken. En wat ziet Johannes dan? Heel veel. Hij ziet paarden. Eerst galoppeert er een wit paard met een ruiter erop, die een kroon op zijn hoofd heeft en een boog in zijn hand. En Johannes ziet het. Hij overwint, Christus zelf. Dan een rood paard, schrikkelijk bloed. Een zwart paard, 1 maatje tarwe voor een penning, 3 maatjes gerst voor een penning en beschadigt de olie en de wijn niet. Honger. Een vaal paard, de pest, de dood, ziekten, rampen, onheilen. Kortom, Johannes ziet de wereldgeschiedenis en de kerkgeschiedenis zich afrollen als wentelende eeuwen. Maar gelukkig, het boek ligt in de handen van Christus. En toen het. Nu begrijpen we de hoofdletter, het lam. Het 7e zegel geopend had. Daar zijn wij nu. Daar zijn we in het boek van de openbaring aan Johannes. Dus het 7e zegel wordt geopend. Christus haalt het los van de rol. Het grootste deel van die rol ligt al open uitgerold. Nog 1 klein laatste hoofdstuk, het laatste hoofdstuk, de oordeelsdag. En dan trekt Christus het 7e zegel los. Nu zullen we dus lezen van de jongste dag. Ja, maar ineens valt er een stilte in de hemel van ongeveer 1/2 uur. Het gaat hier dus in het woord van onze tekst over de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van Christus. We zijn nu bij de opening van het 7e zegel. Nu kan de vraag rijzen, in welke tijd zijn wij nu ergens? Zijn we bij de 3e zegel of bij het 5e? Dat weet ik niet. We kunnen beter bidden dan profeteren, zei het oude volk vroeger. Wel weet ik dat, als ik nu zou zeggen dat we bij het 3e zegel zijn, er misschien mensen zouden zijn die opgelucht ademhalen en denken, dan duurt het nog wel even. Ja, maar als u dan nu vandaag of morgen verongelukt, dat kan toch? Dan is voor u het 7e zegel aangebroken. Zult u dat nooit vergeten? Dus daarom is die vraag bij welk zegel wij nu zijn niet zo belangrijk. Laten we maar eerbiedig luisteren. Ik geloof wel dat we heel veel dichter gekomen zijn met de opening van het 7e zegel dan toen Johannes deze dingen zag geschieden. Er werd een stilzwijger in de hemel van ongeveer 1/2 uur. Wat betekent dat stilzwijgen? Dat is een van de moeilijkste gedeelten van het laatste Bijbelboek. Er zijn heel veel verklaringen over gegeven. De uitleggers, zou Hellenbroek zeggen, hebben hierover veel getwist en gegist en gemist. En om nu niet te veel te twisten, zal ik u die uitleggingen maar besparen. Een stilzwijger in de hemel van 1/2 uur. Laten we 1 ding goed bedenken. Het laatste Bijbelboek is een symbolisch boek. Dus alles, maar dan ook alles, moeten we figuurlijk verstaan. De straten van goud, de poorten van paarlen van het hemelse Jeruzalem, de stadien die de stad lang en breed en hoog is. Het is alles figuurlijk. Dus ook het stilzwijgen. Ook 1/2 uur. Het is niet zo dat er in de hemel dus met eerbied gesproken een stilte valt van 1 minuut of 30. Dat heeft Johannes niet bedoeld te zeggen. Ook 1/2 uur is symbolische taal. Wat zou de Heere daar nu mee bedoelen? Laten we voorzichtig en bescheiden zeggen dat de Heere met dat stilzwijgen in de hemel omtrent een half uur drie dingen heeft willen bedoelen. In de eerste plaats in de hemel. Wie zijn er in de hemel? Johannes heeft ze gezien. De 24 ouderlingen, vertegenwoordigers van de kerk, de engelen, 1000 × 1000 engelen en 10.000 × 10.000. Johannes heeft ze horen zingen. De herders in Efrata hebben ze ook horen zingen, maar dat was hier op aarde maar even. Johannes heeft ze in de hemel horen zingen en hij zou echt niet kunnen zeggen hoe ze gezongen hebben. Paulus is ook een keer in zijn leven in de derde hemel geweest en hij wist niet eens of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied was. Hij zegt, ik heb woorden gehoord die het een mens niet betaamt uit te spreken. Johannes heeft ze wel horen zingen. Weet u wie hij ook heeft horen zingen? De scharen die niemand tellen kan. Hij heeft gezien hoe die triomferende kerk palmtakken in de handen draagt. Hoe ze met smetteloze witte gewaden bekleed zijn. Hoe ze staan aan de glazen zee. En hoe ze zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. En ineens valt daar de stilte. Dat moet wat geweest zijn voor Johannes. Een stilte in de hemel. De engelen zwijgen. De koren van de gezaligden zwijgen. Het wordt ademloos stil. Dat is iets aangrijpends. Het betekent drie dingen. Het eerste is, de hemelingen zwijgen, de kerk, de engelen. Waarom zwijgen ze? Laten we naar vers 2 kijken. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden. En hun werden 7 bazuinen gegeven. Ziet u ze daar staan in gedachten? Nee, ons voorstellingsvermogen schiet tekort om te weten hoe een engel eruit ziet. In ieder geval niet zoals op de schilderijen van Barok. Zo niet. Hij maakt zijn engelen geesten en een vlam vuurs. Daar staan ze, de aartsengelen. En ze krijgen van de Heere allemaal een bazuin. Ze zetten de bazuin aan de lippen en ze blazen nog niet. Ze staan gereed om te blazen. En als ze gaan blazen, wat gebeurt er dan? Dan zal er hagel en vuur op de aarde vallen, gemengd met bloed. Dan zal er een ontzaggelijke brandende berg in de zee geworpen worden en het derde deel van de zee wordt bloed. Dan zal er een ster die Alsem heet in het water van de oceanen vallen en het derde deel van het water wordt ondrinkbaar. Dan zal het derde deel van de zon stuk gaan en van de maan en van de sterren zal het derde deel verduisterd worden. Als die engelen gaan bazuinen, dan zullen hemel en aarde bewogen worden. Dan komen Gods gerichten over deze wereld. En nu houden de hemelingen hun adem in. Uit ontzag en eerbied en vrezen voor wat nu gaat komen. Ze houden hun adem een half uur in. Het stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Eerbied, ontzag voor de oordelen. De gerichten die over deze wereld zullen gaan. Wanneer die 7 machtige aartsengelen die daar staan op hun bazuinen zullen gaan blazen. De hemel wordt er stil van. En beneden op de aarde rumoert het gewoon door. Er is niemand die er stil van wordt hier beneden. De mensen beseffen niet wat er komt. Wat er gaat gebeuren. Wat er te wachten is. Maar in de hemel worden ze er stil van. Weet u wat Habakkuk zegt? De Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Weet u wat Zefanja zegt? Zwijg voor het aangezicht des Heeren, Heeren, want de dag des Heeren is nabij. Weet u wat Zacharia zegt in het hoofdstuk 2? Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Zwijgen uit ontzag. Dat is dus de eerste verklaring van het stilzwijgen in de hemel. Stilzwijgen, het teken van ontzag en eerbied. En als ze nu in de hemel al zwijgen van ontzag, zouden wij dan ook niet moeten zwijgen? moeten beven. Maar er is nog wat. Drie dingen heeft de Heere willen bedoelen met dat stilzwijgen. En nu het tweede. Er is er nog één die zwijgt. Weet u wie? God zwijgt ook. De Heere zwijgt niet uit ontzag. De Heere zwijgt niet uit vrees voor de dingen die komen gaan, zoals de hemelingen. Die zwijgen wanneer ze denken over wat er gebeuren zal, als de bazuinen zullen klinken en de violen worden uitgestort. Bij de Heere is dat ontzag en die vrees en dat beven niet. Dat hoeft niet. Waarom zwijgt de Heere dan? Dit is zo'n ontroerende les, zo'n hartverbrekende boodschap eigenlijk. Dit ziet op de genadetijd, dat er nu voorafgaand aan dat onherroepelijke oordeel nog een tijd is waarin de Heere zwijgt. Er zal een tijd komen dat God zal spreken. En dat zegt de Bijbel ook. Breng ze hier die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn en sla ze hier voor mij dood. Een tijd dat de Heere zeggen zal, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Een tijd dat de Heere zeggen zal, werp ze uit in de buitenste duisternis, maar nu nog niet. Hij zwijgt. Zefanja zegt in hoofdstuk 3 vers 17, hij zal zwijgen in zijn liefde. Gods kinderen kennen dat zwijgen ook, als de Heere stil is, op grond van dat volbrachte, dierbare offer van zijn zoon. Maar dit zwijgen, dit stilzwijgen van een half uur, dat is Gods langmoedigheid. God zwijgt nog. Mogen we de toepassing eens maken? Een half uur, dat is een gebroken tijd. Niet een heel uur, dat is een volle tijd. Maar een half uur. Een wonderlijke aanduiding voor de genadetijd. Hoe lang duurt de genadetijd al in uw leven? Al die tijd zwijgt de Heere nog. In zijn geduld, in het uitstellen van de straf, in zijn langmoedigheid. Nog heeft het niet geklonken, breng ze hier die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Hij zwijgt nog, ook over uw leven. Het is nog niet verloren, de deur is nog niet in het nachtslot. Een stilzwijgen van omtrent een half uur. Aan de andere kant is een half uur ook kort. Er komt een eind aan. En hoeveel van uw genadetijd is voor u al voorbij? Ten tweede, de handeling tijdens dat stilzwijgen. Er is ook wat tijdens dat stilzwijgen gebeurt. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Er is een altaar in de hemel. Een altaar in de hemel. Er hoeft toch geen offer meer gebracht te worden, nu Christus zich offeren liet? Toch lezen wij in hoofdstuk 6 van de zielen onder het altaar die riepen, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Dat is het brandaltaar. En het altaar waarover hier gesproken wordt in vers 3... dat is een gouden wierookvat, dat is een gouden altaar. Dat is dus het reukaltaar. Natuurlijk hoeven er in de hemel geen offers meer te worden gebracht. Maar de hemel wordt hier aan Johannes voorgesteld als de oudtestamentische tabernakel. En in die tabernakel stond in het voorhof het koperen brandaltaar. Daar stond het koperen wasvat. En zo is er in de hemel als het ware een altaar, een brandaltaar. Er is een glazen zee, het wasvat. Er is een kandelaar met 7 lampen. Heel de tabernakel van het Oude Testament ziet Johannes terug in de hemel. En dat is helemaal niet vreemd. Want toen Mozes de tabernakel maakte, toen moest hij het maken naar het voorbeeld dat de Heere hem op de berg liet zien. De hemel is niet gemodelleerd naar de tabernakel, maar de tabernakel is gemodelleerd naar de hemel. Dus we moeten ons niet verwonderen dat we hier een reukaltaar in de hemel zien. En voor dat reukaltaar staat een andere engel. Dat woord engel in vers 3 moet u met een hoofdletter, want het gaat hier over Christus. Dat leren we uit het vervolg, het kan niet anders. Onze kanttekenaar zegt bij het woord engel in vers 3, namelijk kanttekening 5, van een andere natuur die hier tussen beiden is gekomen, eer de andere 7 engelen hebben gebazuind. Door deze engel wordt hier noodzakelijk Christus, onze middelaar, verstaan. De middelaar des verbonds en des aanschijn Gods, die alleen de priester des hemels is en onze gebeden met het reukwerk van zijn verdiensten op het gouden altaar, dat is op zichzelf, goden tot een aangename reuk offert en voordraagt. Johannes heeft Christus gezien als een leeuw en hij heeft hem gezien als een geslacht lam. Hij heeft hem gezien als een ruiter op een wit paard met een kroon op zijn hoofd en een boog in zijn hand. En nu ziet Johannes diezelfde Christus als een engel. De middelaar neemt in dit laatste Bijbelboek verschillende gestalten en verschijningen aan. En hij staat bij het altaar en heeft een gouden wierookvat. We moeten dan denken aan wat er gebeurt in de oud-testamentische tabernakel en tempel, 's morgens om 6 uur, maar vooral 's middags om 3 uur. Want dan was het veel drukker dan 's ochtends om 6 uur. 'S middags om 3 uur, de uren van het gebed werd het wel genoemd, dan stonden daar honderden mensen in het voorhof en op de hoogtijdagen duizenden, tienduizenden. Dan kwam daar tegen 3 de priester en die liep naar dat altaar, het brandaltaar in het voorhof, een gouden bekken in zijn hand. Dan nam hij kolen van dat koperen altaar in het voorhof en die kolen legde hij in het bekken. In hetzelfde gouden bekken legde de priester ook wierook. De mensen zagen dat gebeuren. Dat ging natuurlijk roken. En dan ging de priester naar binnen en verdween hij dus uit het gezicht van die duizenden mensen die daar stonden te wachten. Daarbinnen in het heilige liep de priester naar dat gouden reukaltaar en dan legde hij de brandende kolen van dat brandaltaar en het wierook op dat reukaltaar. En dan steeg die zoete wierookgeur omhoog. De priester breidde zijn handen uit naar de hemel en hij ging stil bidden. Voor zijn volk, voor Israël. Dan daalde daar in dat grote voorhof waar die machtige menigte stond te wachten een diepe stilte. Hier en daar zal men nog wel het geblaat van een schaap hebben vernomen, maar het werd stil. Iedereen zweeg. Hier hebt u de derde betekenis van het stilzwijgen in de hemel. De stilte van het gebed. Herinnerend aan het Oude Testament als de priester verborgen voor de mensen in het heilige het wierook deed opgaan voor het aangezicht des Heren. En nu gebeurt dat hier ook in de hemel. Er kwam een andere engel. Christus treedt naar voren en stond voor het altaar. Het gouden altaar in de hemel. De kanttekenaar zegt dat is hij zelf. Hij is priester, altaar en offer in 1 persoon. Hebbende een gouden wierookvat. De kanttekenaar zegt dat ziet op zijn verdiensten. En hem werd veel reukwerk gegeven. Wie gaf hem dat reukwerk? Van wie kreeg Christus de last om zichzelf tot een offer te brengen? Wie heeft Christus verkoren en gezalfd tot middelaar Gods en der mensen? Dat heeft de Vader gedaan. Opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Voor de wederkomst aanbreekt, voor deze wereld in vuur vergaat en de Heere komt om te oordelen de levenden en de doden, zal er nog een biddende kerk zijn op aarde. De gebeden aller heiligen staat er. Dat woord heiligen moet u niet verwonderen. Dat verstaan we niet in de Roomse zin van mensen die door de paus heilig verklaard worden. Dat verstaan we niet van buiten gewone, bijzondere, zondeloze mensen die wij zouden moeten vereren, aanbidden of bewieroken. Weet u wie de heiligen zijn over wie het hier gaat? Het woord heiligen wil in de Bijbel alleen maar zeggen een kind van God. Als u de Heere vreest, bent u een heilige. Al gelooft iedereen dat misschien behalve uzelf. Maar dat woord geeft de Heilige Schrift aan Gods kinderen. Al de heiligen die in Christus Jezus te Filippi zijn, schrijft de apostel Paulus in het eerste vers van de brief aan de Filippenzen. Dat is dus precies hetzelfde. Dat betekent niet dat Gods kinderen geen zonden hebben. Vraag ze dat maar eens. Maar dat betekent dat ze geheiligd zijn, afgezonderd van de wereld, geheiligd door Gods geest. En die heiligen bidden, dat is hun kenmerk. Ze kunnen niet anders. Zie, hij bidt, zei de Heere van Saulus van Tarsen. Het is het levensteken van een kind des Heren. Als ik dat nu zo zeg, dan is er misschien wel een kind des Heren dat zegt, och, als dat het merkteken is, een biddend volk, en ik leg mijn leven ernaast, mijn gebedsleven, ach Heren, wat ingezonken, wat verdord. Wat moet ik me schamen voor mijn leven, maar het meest moet ik me schamen voor mijn gebed. Kent u dat? En toch, zeg nu eens eerlijk, toen God u stilzette, trok, riep, levend maakte, wat is er toen van binnen gebeurd? Ja, uw boekenkast veranderde, uw kleding veranderde misschien ook, er veranderde veel, maar van binnen. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het werd u toch om God te doen, of niet? O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt waar niemand lafenis kan krijgen. Durft u dat te ontkennen? Toen bent u gaan bidden. Ook al kon u het zelf niet, al durfde u het zelf niet voor bidden te houden. Als u zich ergens voor schamen moet, dan is het voor uw gebed, niet waar. Maar weet u wat onze tekst nu zegt? Nu neemt Christus, dat doet hij nu elke dag en nacht en elk ogenblik, de gebeden van de heiligen, allerheiligen, dus ook van het allerkleinste kind van God, dat kirt als een duif en piept als een zwaluw, en hij legt hun arme, gebrekkige, stamelende, met zonden bevlekte gebed neer op het zuivere reukaltaar van zijn voorbidding. En dan mengt hij het op een wonderlijke wijze met hun arme, stamelende gebed, vol tekorten en gebreken, met zijn volkomen voorbidding. En dan gaat de rook van dat wondere reukwerk, staat er in onze tekst, van de hand van de engel omhoog tot God. Daar gaat uw gebed. Volk des Heren, ziet u het? Ook uw gebed van vandaag, gedachteloos, veel te kort, veel te indrukloos, veel te veel op uzelf gericht, vol gebreken en haperingen. U bent soms blij dat niemand u kan horen bidden. Hij neemt het en hij legt het op zijn volmaakte voorbidding. En die voorbidding neemt al die gebreken eruit, zuivert ze, en de zoete wierookgeur gaat van de hand van Christus omhoog tot God. Dat is de derde betekenis van het stilzwijgen. Plotseling verandert het beeld dat Johannes ziet in de hemel. Die engel, Christus, die daar zo teer en liefdevol de gebeden van zijn kinderen, klein en groot, genomen heeft en gemengd heeft op een wondere wijze, met de zuivere wierook van zijn eigen voorbidding en verdiensten, zodat die rook opging van voor het aangezicht des Heren, die engel, die heeft een zoet werk gedaan. Nu worden de gebeden van Gods kinderen verhoord. Ook het kirren van de duif en het piepen van de zwaluw. Als ze met het wierook van Christus verdiensten gemengd zijn, dan worden uw ellendige, arme gebeden verhoord, kind des Heren. Al moet u van uzelf nog zo beschuldigen en aanklagen, zult u daar veel om vragen. We vragen aan het einde van ons gebed meestal om Jezus wil. Dat zijn geen loze woorden. Dan vragen we, Heren, nu heb ik gebeden. Ik schaam me er zo voor mijn woorden en mijn gedachten en mijn gedachteloosheid en voor heel mijn gebed. Zou u dat gebed alstublieft willen nemen? En zou u het op dat altaar willen leggen van uw verdiensten? Dan kan het omhoog. Anders kan het echt niet omhoog. Zult u daaraan denken? Al zou u een beek van tranen schreeuwen onder het bidden, maar die tranen brengen uw gebed niet naar boven. De lengte van uw gebed ook niet en de mooie woorden van uw gebed brengen het gebed ook niet omhoog. Maar die wierook van Christus verdienste, Christus voorbidding, en om nu een kruimeltje geloof te hebben, om nu met heel uw ellendige, arme gebed tot hem te gaan. Het gaat, zegt de tekst, van de hand van de engel omhoog, zo staat het er, van de hand van Christus. En dan is het aangenaam voor het aangezicht des vaders. Zingen we nu eerst van Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. En wat er verder volgt in vers 2. Ten derde de beroering na dat stilzwijgen. Maar het beeld verandert. Dat wierookvat raakt een keer leeg. En dan neemt die engel het en loopt terug naar het andere altaar waarop die brandende kolen zijn. En hij doet die kolen in dat wierookvat. Dan ziet Johannes hoe die engel dat wierookvat neemt en het zo naar beneden uit de hemel op de aarde slingert. En wat gebeurt er dan op de aarde? Stemmen, donderslagen, bliksemen, aardbeving. Een ontzaggelijke beroering. Wat betekent dat? Is dat diezelfde Christus die dat doet? Die zo teer met dat wierook stond? Is dat diezelfde Christus die een heilige toren dat vat op de aarde werpt? Ja, dat is diezelfde Christus, dezelfde Jezus, die de kleine kinderen op zijn schoot nam en met zijn zachte handen over hun hoofdje streelde. Ze omhelsde en ze kuste. Hij zal op de jongste dag in zijn toren zeggen, met zijn ogen als een vlamvuurs, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Het is dezelfde Christus. U moet er wel aan denken. Wat betekent dat dan? Dat Christus dat wierookvat op de aarde werpt? Heel eenvoudig. Dat is de gebedsverhoring. De gebedsverhoring? Stemmen? donderslagen, bliksemen, aardbevingen. Maar daar, ik weet wat u zeggen wilt. U zult zeggen, daar bid ik nooit om. Ik bid toch niet om een aardbeving. Ik bid toch niet om donderslagen. Nee, dat kan wezen. Dat geloof ik. Ik bid daar ook niet om. Maar als de Heere het gebed van zijn volk verhoort, gaat het wel stormen hier op aarde. Dan komen er aardbevingen, donderslagen, bliksemen en stemmen. Hoe is dat dan? Ja, waar bidt u nu om? Ja, kind des Heren, waar bidt u nu om? Ja, zult u zeggen, om de bekering van mijn kinderen, van mijn man, van mijn vrouw, om het welzijn van de gemeente, maar verder. Waar bidt u om? Waar moet het ons gebed nu mee beginnen? Met uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. De eer van God, dat moet het eerste zijn. Niet alleen in de eerste minuut van je gebed, maar dat moet het voornaamste, de drijfveer zijn van het gebed. Gelukkig, kinderen des Heren, als u dat nu vergeet, dat de eer van God bovenaan moet staan, dat Christus dan dat ellendige gebed op zijn wierook legt. Hij vergeet het niet. Hij vergeet de eer van zijn Vader niet. En daarom, als de Heere nu het gebed verhoort van zijn volk, maar bovenal van zijn eigen lieve Zoon, dan gaat het hier op aarde onweren. Dan komt God met zijn gerichten op de aarde. Dan gaat hij zijn eer handhaven. Daar gaat het naartoe. En als Gods kind bij zijn hart is, dan ligt het van binnen. Daar mijn ziel, omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Dan hunker je er wel eens naar, dat God zijn eer handhaaft. Zo snood geschonden, zo veracht, zo verkracht. En als de Heere dat verhoort, geschieden er stemmen, bliksemen, donderslagen en aardbeving. Nu mogen wij nog onder het woord zijn. Het is nog een half uur stil in de hemel. De engelen houden hun adem in bij het vooruitzicht op de wederkomst. Ze kunnen niet beven, de engelen, maar ze zouden het haast doen. Ze zijn er stil van. De Heer is ook nog stil. Hij heeft in uw leven nog niet dat laatste beslissende woord gesproken, ga weg van mij. Hij komt nog met zijn vredeboodschap en nodigt u, nodigt jou tot de fonteinen des heils. Ja, hij zwijgt nog. Het is nog een tijd van gebed. Het avondoffer. Heb je al bidden geleerd? Heb je een biddend leven? Ken je dat buigen van je knieën? Zul je het proberen? Misschien zeg je, ik ben onbekeerd. Zul je het proberen? Sluit de deur maar toe. Buig je knieën. Val de Heere te voet. Hij zwijgt nog. En vraag dan maar of hij wil gaan spreken. Niet in zijn toren, maar in zijn liefde. Amen. Heren, aan het einde van deze dienst mogen we dan van u vragen of u uw woord wil zegenen. Wil u toch geven, Heren, dat we leren onze knieën te buigen. En dat we nu alles, alles voor u neerleggen. U zegt het toch, stort voor mij uit, uw ganse hart. En Heere, wil u dan toch geven dat dat gebed met die reukwerk van Christus op mag gaan tot de troon van uw genade. O Heere, wat is uw volk met alle ellende en dat ellendige arme gebed wat ze hebben. Nameloos diep gelukkig, als ze zulk een borg en middelaar, ja zo'n voorbidder in de hemel hebben. O Heere, wil u nog velen toebrengen en wil u geven dat dat geluk eens gezien mocht worden. Dat eens door die buitenkant heen gekeken mocht worden en gezien mocht worden op de koning van dat volk. Heere, wil u toch dat woord maar zegenen. En wil u ook al het zondig en het verkeerde wat er was, in bidden, in lezen, in luisteren, uit genade wegnemen. En wil u zegenen wat van u was. En Heere, wilt ge toch ook vanavond in ons midden zijn. Onze broeder alles geven wat hij nodig heeft, ook in bidden en lezen. Wil u hem sterken en wil u ook dat woord nog zegenen. En wil u zo wezen een vurige muur rondom ons allen heen. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan willen we nu nog zingen Psalm 2. En daarvan het 6e vers. Vrees Heeren macht en dient zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En wat daar verder volgt, Psalm 6 vers 2. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.